BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
20 jaar geleden zei Steve Jobs het zo.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers.
Wat doe je eigenlijk met die eigenwijze tegendraadse vernieuwers in je bedrijf? Well, ze zijn belangrijk voor de verandering, maar ze kunnen ook wel een ongelofelijke pain in die... ja, precies daar zijn. Hoe haal je het beste uit die types?
BNR Werkverkenners. Met Rens de Jong.
Op naar mijn eerste gast.
Mijn naam is Rick. Rick Vera. Ik ben de CEO van Nextworks.
En daarmee adviseert hij bedrijven over vernieuwing. Zodat ze er niet uitgeconcurreerd worden door startups.
Uitgeconcurreerd eigenlijk door zichzelf. Doordat ze niet doorhebben dat de wereld om hen heen gigantisch verandert.
Voor die verandering zijn eigenwijze ondernemende werknemers zeer belangrijk, zegt Rick Vera.
Erg belangrijk, omdat het verandering van een bedrijf gaat niet over het veranderen van structuren, maar begint bij mensen.
Nou mooi, daar hebben we het dan zo over. Trouwens, dat Vlaamse Networks heeft nog wel een Nederlands tintje. Namelijk hoe het ontstaan is.
We zaten samen in het, het saaiste hotel van Nederland. We zaten in de Jan te Bak in Bussum. Omdat we de dag daarna in Spant een gezamenlijke keynote hadden. Of alle drie een keynote hadden voor Microsoft. En wat doe je dan op zo'n avond? Dan gebruik je iets te veel alcohol en dan maak je gekke plannen.
Volgens Rick Vera zijn die eigenwijze ondernemende types zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bedrijf, maar vaak worden ze niet goed gebruikt.
Als je kijkt naar bedrijven, dan zitten in bedrijven altijd een aantal gefrustreerde enthousiastelingen of positieve dwarsliggers. Dat zijn wel heel belangrijke omschrijvingen.
En wat zijn die verschillende typologieën dan?
Nou, dat zijn de mensen die boven het maaiveld uitkomen. Dat zijn die jongens en meisjes, en dat heeft niks met leeftijd te maken, die eigenlijk blijven als een kind denken. Die niet vanuit patronen vertrekken, maar vanuit impulsen die ze krijgen en die impulsen op een andere manier in elkaar zitten en een nieuwe patronen bedenken met die impulsen die ze krijgen. Mm-hmm. Er ontstaan op dit ogenblik enorm veel impulsen van een snel veranderende wereld. Sommige mensen blijven vanuit hun patroon denken en andere mensen gaan die impulsen gebruiken
om nieuwe patronen. Hoe herken ik die mensen?
Oh, dat moet je aan elke bedrijfsleider maar even vragen. Nog eens, het zijn je positieve enthousiastelingen, je positieve dwarsliggers. De mensen die zeggen van, maar waarom doen we dit? Zouden we dit niet anders kunnen doen? De mensen die zeggen van, maar waarom gaat dit zo traag? Waarom zouden we dit niet sneller kunnen doen? Al die mensen die de neiging hebben om buiten hun scorecard te kleuren, om buiten de lijntjes te kleuren, maar dan wel op een positieve manier. Ja. Om het bedrijf verder te helpen en meer zelfs om die klant echt verder te helpen. Die voelen van wat we aan het doen zijn, klopt niet meer met de omgeving. En die heb je in elk bedrijf. Alleen, ik merk dat in de meeste bedrijven die weggeveild worden. Die worden weggeveild omdat dat dingen waar ze mee aankomen niet passen in de scorecard, niet passen in de processen en de procedures die je gebruikt om je bedrijf dagelijks te managen.
Waarom worden ze weggehaald? Want ik kan nu al, ik vind het bijna een no-brainer als jij het zo uitlegt, dat je die types moet gebruiken. Waarom gebruiken we ze niet?
Omdat we op dit ogenblik geen bedrijf worden. En ik heb zelf altijd bedrijven geleid, dus ik weet hoe het werkt. Je hebt processen en procedures nodig om je bedrijf te managen. En je hanteert KPI's, want mensen worden graag gemeten. En dat is ook logisch. Alleen die KPI's die zijn er om datgene wat je doet verder te zetten. En dan weet je wat het resultaat gaat zijn. Alleen die positieve dwarsliggers, je weet niet wat het resultaat gaat zijn. Je weet alleen dat ze buiten de lijntjes kleuren. Ja. Kijk, op het ogenblik dat je die mensen dan toch altijd meteen probeert te vangen in bijvoorbeeld een timeline, bijvoorbeeld in meteen in deliverables, bijvoorbeeld toch gaat meten op aan de hand van je oude KPI's, dan gaat het niet gebeuren.
Maar ze houden zich niet aan allerlei afspraken. Je kunt ze heel moeilijk meten. Ja. Ze lopen elke keer je kantoor binnen en zeggen, ik heb nou weer een idee. Ja. Je doet het fout, we moeten die kant op. Ja. Kortom, je bent er heel veel energie aan kwijt en je weet eigenlijk nog niet wat je er...
Het zijn de piraten.
Piraten?
Ik noem ze graag de piraten.
Hebt een positieve connotatie met piraten.
Ja, ik heb een positieve. Het zijn de piraten. Je moet af en toe je piraten toelaten in je organisatie. Je kan je organisatie niet runnen op alleen maar piraten, maar laat ze alsjeblieft toe.
Wij moeten achter die piraten eigenwijze positieve types aan. Hoeveel procent van mijn workforce is hopelijk een beetje piraat?
Nou, als dat niet 1% is, heb je een gigantisch probleem. als dat 20% is, heb je ook een gigantisch probleem.
Oh ja, waarom? Ja.
Nou, gewoon omdat dat niet te handelen is.
Nee.
Dat wordt wat veel.
Ja, nou, niet te veel, niet te weinig. Ik praat zo verder met Rick. Eerst een man die al zijn hele leven zo'n piraat is.
Mijn naam is Thomas Rauw. Ik ben begonnen als kinderverzorger. Ik heb een dansopleiding. Dan ben ik beeldhouwer geworden. En toen ben ik met architectuur begonnen in de gebouwde omgeving. En nu ga ik me een beetje bezighouden met de architectuur van een nieuw economisch systeem.
Wij hebben jou uitgenodigd, want wij, Kees en ik, de eindredacteur van dit programma, en ik zat te brainstormen. En toen kwam één van ons twee, ik weet niet meer wie, Thomas Rauw. Altijd iemand die tegendraads is, die iets anders vindt dan de gevestigde orde. Herken je jezelf?
Nee. Nou ja, kijk, het is wel jammer dat ik in dat laadje geschoven word door jullie. Ik denk dat ik geen tegendraadse type ben, maar ik ben een voordraadse type.
Oh, dat moet je uitleggen.
Nou, kijk, een voordraadse type is eigenlijk iemand die misschien de omstandigheden serieuzer neemt en daar dieper tegenaan kijkt dan de andere omstanders. Mm-hmm. Dus je bent voordraads om eigenlijk bepaalde ontwikkeling verder te ondersteunen in een stroomversnelling te brengen. Kijk, een tegendraadse type is iemand die iets tegenhoudt. Mm-hmm. Die wil iets niet. Die heeft een aparte agenda. Dat heeft ook zijn waarde. Maar ik denk dat je met een tegendraadse type moet je anders omgaan dan met een voordraadse type.
Ja, oké. Okay. Maar je bent het wel met me eens dat je het vaak anders ziet dan anderen?
Ik zie het vaak anders dan anderen, maar ik probeer het zo te zien, en dat klinkt nu een beetje eigenwijs, maar ik probeer het zo te zien als het daadwerkelijk is. Galileo Galilei, die was ook niet, ook geen tegendraadse type. Die zegt van, wacht even, volgens mij draait de aarde om de zon en niet, het is gewoon niet omgekeerd.
Nee.
Dus ik probeer.
Maar het duurde even voordat hij iedereen had overtuigd. En tot die tijd werd hij toch gezien als iemand die dacht, ja, dat is dat type dat niet denkt wat wij denken.
Nou ja, ze hebben het klassieke gedaan. Ze hebben hem de Inquisitie, ze hebben hem gewoon opgesloten. En dat geeft het een beetje het probleem aan dat wij in een systeem zitten dat denkt zijn eigen realiteit te kunnen scheppen.
Ja, is dat ook in bedrijven zo? Leven die dan ook in hun eigen realiteit?
Ja, natuurlijk. Bijna iedereen. Iedereen is een soort gebrainwashed van het systeem wat hij zou moeten ondersteunen. Zonder zich misschien af te vragen, is dit daadwerkelijk de moeite waard?
Oké, die eigenwijze ondernemende types onderscheiden zich vooral omdat ze zich niet conformeren tot het systeem. Thomas besefte zich tijdens zijn jeugd dat hij buiten de gebaande paden moet. En hij kwam tot die conclusie nadat hij een zwaar ongeluk had gehad. Toch vinden sommige mensen zo'n voordraadstype behoorlijk lastig.
Ja, natuurlijk vinden ze me lastig. Ik heb natuurlijk een aantal incidenten ook in mijn jeugd gehad. Waar mij dat is overkomen. Misschien kan ik daar even een voorbeeld van geven. We hadden in de kunst hadden wij het dadaïsme. Dat was de dadaïsme-periode. En we hadden de opgave iets in het kader van dadaïsme gewoon iets te bedenken. En ik dacht, ja, fantastisch. Dus ik had een grote kist gebouwd met een grote spiegel daarin. En in mijn school, we hadden een heel groot trapgat. Dus echt gigantisch trappenhuis was het. Dus ik heb op een bepaalde dag heb ik gewoon die kist in het trappenhuis opgehangen met grote touwtjes.
En het was een kist of een doodskist?
Dat was een doodskist, een doodskist, ja. Het zag er ook zo uit. Alleen die was opengeklapt en daar lag een grote spiegel in. Dus iedereen die in het trappenhuis stond en nieuwsgierig was, ja, wat is dit? En die wilde erin kijken. Nou, die zag eigenlijk min of meer zichzelf gewoon in die kist liggen. Ik vond dat een briljant ding. Ik moest de volgende dag bij de schooldirectie te komen. Nou, ze hebben mij van links en rechts alle hoeken van de kamer laten zien. En ik zeg, ja, ik begrijp het oprecht niet. Ik heb die vraag serieus genomen. Het ging om dadaïsme. Ik zeg, volgens mij is dit precies wat er hangt. Maar zij vonden dat ik hun vraag serieuzer had genomen dan hun eigenlijk lief was. En ik denk, dat is een voordraads iemand. Een voordraads is iemand die de vragen of die de realiteit serieuzer neemt dan zijn omgeving. En daardoor is die af en toe een beetje oncomfortabel.
Ja. Heeft je dit meer gebracht of meer gekost?
Allebei. Het kost je een hoop. Het kost je veel dat je vaak outsider bent. Dat niet iedereen fijn vindt als je iets gaat roepen. Dus je wordt eigenlijk een soort mentale outsider word je daardoor. Wat het mij gebracht heeft, is dat ik langs de as probeer te leven om te kijken van wie wil ik worden. Dus het heeft me gebracht om steeds meer te worden wie ik graag wil zijn. Dus ik denk dat ik daar mijn tijd efficiënt voor gebruikt heb.
Het is een helder kompas. Het dwingt je om voor jezelf een helder kompas te hebben.
Ja, als je die niet hebt, dan beland je in de sloot of je wordt alcoholist. Dan ben ik trouwens al heel vaak gevraagd, ook door buren. Die kwamen en die zeiden, ja Thomas, dat jij nooit aan de alcohol en aan de drugs bent gegaan. Nou, dat snap ik echt helemaal niet. Je was er zo voor gepredestineerd.
Oké, tijd om te gaan naar mijn volgende gast dan.
Ja, ik ben Erik Raasberg, de algemeen directeur van Team Meulenhof sinds maart 2013.
En toen hij daar CEO werd, besloot hij die eigenwijze ondernemende types te gaan gebruiken om het bedrijf echt op zijn kop te zetten.
We hadden een aantal van dit soort vrije denkers, disruptieve karakters. Dat is volgens mij goed nieuws. Misschien ben ik zelf ook wel een beetje van die leest geschoeid. Maar we hadden diverse mensen in het bedrijf die met veel ondernemerschap en veel creativiteit, ook daarvoor al, dus ook voor mijn entree, al dingen aan het doen waarvan niet iedereen begreep wat het precies...
Ja, hoe wordt daar dan tegenaan gekeken?
Ja, dat ligt natuurlijk voor een deel ook aan hoe het management daarmee omgaat. Ik denk dat de beleving destijds was dat een aantal van die projecten of initiatieven door mensen ergens in de achterkamertjes was ontwikkeld. De rest van het bedrijf keek daar een beetje schuchter naar. Misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen dat het hier en daar af en toe in guerrilla-achtige bewegingen was. Dat men dingen ontwikkelde. En de rest van het bedrijf die vond daar natuurlijk wat van. Vooral omdat het vreemd en nieuw was. En men ook eigenlijk niet altijd goed begreep waarom daar aan gewerkt werd.
En waarom moest het dan op een guerrilla manier? Omdat het anders gewoon niet van de grond kwam.
Ja, ik denk dat bij die mensen destijds vooral het gevoel leefde dat er weinig draagvlak was voor wat zij eigenlijk dachten vanuit hun eigen visie en eigen kennis en kunde. Wat goed voor het bedrijf zou zijn. En dat er eigenlijk op managementniveau destijds te weinig draagvlak voor was.
En waar waren ze mee bezig? Wat voor dingen waren dat?
Ja, dat gaat natuurlijk in onze sector over vernieuwing van leermiddelen. Want wij zijn een leermiddelenleverancier. Traditioneel studieboeken uiteraard. Steeds vaker speelt daar digitaal een rol in. En er waren allerlei mensen die zeiden, ja, wij hebben ideeën over hoe we dat digitaal waardevol kunnen maken voor onderwijs en leermiddelen. En daar werd dan soms met draagvlak uit de directie, maar soms ook gewoon in, wat ik zei, achterkamertjes, werden best
beetje,
wel gave stiekem, dingen gedaan eigenlijk.
Stiekem werden er gave dingen gedaan.
Ja, soms werden die een beetje stiekem gedaan, omdat er niet altijd tijd, aandacht, budget voor was, of draagvlak, zoals ik al zei. En ik denk dat het eigenlijk goed nieuws was, want toen ik dat aantrof in 2013, was ik eigenlijk best wel blij met de dingen die daar al gebeurd waren. Mm-hmm.
Zometeen hoor je hoe Erik Raasberg zijn bedrijf heeft veranderd met die vernieuwers. En je hoort wat je als bedrijf moet doen om die types bij je te houden.
Het is bijna je lakmoesproef. Als ze blijven, dan ben je goed bezig.
BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
Vandaag zoek ik uit hoe je het beste haalt uit eigenwijze tegendraadse types in een bedrijf. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door Networks-oprichter Rick Vera, die bedrijven adviseert over vernieuwing, en de CEO van Team Meulenhof, Erik Raasberg. Hij vertelt me hoe hij die eigenwijze vernieuwers heeft ingezet om zijn bedrijf te vernieuwen.
Ik heb geprobeerd om die mensen gerust te stellen en te omarmen, en ook goed naar ze te luisteren waarom ze de dingen deden die ze deden, en wat zij dachten dat goed was voor het bedrijf. En natuurlijk heeft dat mede de strategie ook geïnformeerd, zeg maar. Dus ik heb daarmee mijn voordeel gedaan om te kijken, oké, wat voor geluiden komen er uit die hoek?
Ja, waarom moest je ze geruststellen?
Omdat ik denk dat die mensen ook wel doorhadden dat de rest van het bedrijf daar een beetje sceptisch over was. En misschien zelfs ook wel, dat zij ook wel beseften dat het gedeeltelijk in de illegaliteit. En de illegaliteit natuurlijk niet volgens de zin van de wet, maar illegaal in termen van de bedrijfsstrategie.
Ja, dus deze mensen, mannen en vrouwen, ga je gebruiken om te zeggen, jongens, ja, geef input op de strategie. Of was het meer?
Nee, ik heb ze denk ik gevraagd om zeker input te geven op de strategie. En denk ook dat we uiteindelijk als directie ons voordeel hebben gedaan met de input die daar geleverd is. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook gezegd, het kan niet zo zijn dat mensen hun eigen projecten volstrekt in isolatie bedenken en maar een bepaalde kant op schieten, die soms ook nog materieel middelen kost. Dan moeten we toch wel met elkaar kijken hoe we dat in de strategie inpassen. En niet zo laten voortbestaan als het daarvoor was.
Dus die vrijdenkers,
ja,
moest je toch een beetje gaan kortwieken.
Nou, dat ligt eraan. Je kunt ook zeggen, we gaan het uit de illegaliteit halen. En we gaan de ruimte er ook formeel voor scheppen om ze die rol te laten spelen.
En richting geven. Joh, het is allemaal leuk, maar het moet een beetje die kant op.
Ja, want uiteindelijk, we zijn dus zeker vandaag de dag een organisatie met veel zelforganiserende teams. Hè, dus, maar het richten, het doelen stellen, de strategie duidelijk maken, dat is wel echt een opdracht die ik voor de directie zie. En die moet gewoon klip en klaar zijn.
Goed, maar dan ga je dus vernieuwen. Maar hoe zorg je er dan voor dat het andere personeel niet achterblijft? Of is dat wel zo erg? Rick Vera ziet daar twee methodes voor.
De eerste methodiek is dat je diverse afdelingen hebt binnen je organisatie die elk een andere hoek van evolutie hebben, van snelheid van evolueren.
Dus je hebt verschillende afdelingen. Sommige gaan heel snel met innoveren en andere
veel trager. En heel typisch, naarmate je dichter bij je klant komt, als je echt zegt van we gaan aan klantcentraal ondernemen doen, dan heel dicht bij die klant kun je niet anders dan als organisatie heel vloeibaar zijn. Mm-hmm. En heel vloeibaar zijn betekent dat je daar snel en alert moet kunnen inspelen op veranderende klantbehoeftes. Mm-hmm. En naarmate je dieper in je organisatie gaat en meer naar je producten en je logistics toekomt, gaat die snelheid van verandering veel trager. En dat is ook niet fout. Het enige waar je moet voor opletten is dat de trage afdelingen niet de hindernis gaan worden voor de snelle afdelingen, maar dat de snelle afdelingen net die trage afdelingen net iets opscalen en versnellen.
Zetten wij dan de piraten bij de snelle afdelingen neer?
Ja, ik zou de piraten zeer zeker bij die afdelingen neerzetten die bezig zijn met technologie inzetten om beter in te spelen op klantbehoeftes en beter in te spelen op de buitenwereld.
Want je zou namelijk ook kunnen denken, je moet de langzaamste in de bus, moet je proberen zo snel mogelijk met de rest mee te laten gaan.
Dan ben je met een hele moeilijke oefening bezig. En je hebt ook een aantal van die conservatieve mensen nodig, want er is niks positief of negatief aan wat ik uitgesproken heb. Om een aantal van je processen lekker te laten lopen. En zet morgen al die piraat in je logistieke afdeling en je krijgt één gigantisch probleem. En die worden er ook niet gelukkig. En je logistieke afdeling wordt daar ook niet gelukkig. Waar je wel moet voor zorgen, dat is de taak van het management, dat is dat die afdelingen elkaar wel begrijpen. En dat ook die tragere afdelingen, die meer logistiek gerichte afdelingen, wel begrijpen wat er in de buitenwereld aan het gebeuren is en waarom ze die snelle jongens daarboven moeten volgen. Dat is een eerste methode. Een tweede methode, dat is het platformdenken. Dat is dat je zegt van ik zet mijn bedrijfsvoering gewoon lekker door en ik heb 80, 90, misschien 95% van mijn mensen op die klassieke bedrijfsvoering werken, maar ik stuur een aantal mensen bewust vooruit als intrapreneurs, als extrapreneurs, als een soort start-up, die gewoon het volgende platform gaan bouwen, die ik buiten mijn klassieke bedrijfsvoering het nieuwe laat bouwen. En op dat moment, op een bepaald moment, ben ik dan klaar om het gros van mijn afdeling of van mijn organisatie die kwantumsprong naar het volgende platform te laten maken.
Ja. Terug naar Erik Razenberg van Team Meulenhof. Zijn tactiek lijkt op die laatste van Rick Vera. Hij besloot al zijn creatievelingen bij elkaar te zetten.
We hebben die bij elkaar in een team gezet. En wij wisten ook vanaf het begin toen we dat deden dat best wel ingewikkeld kon zijn. Omdat het zijn vaak mensen met enorm sterke meningen en veel expertise. Die niet per definitie dezelfde taal spreken. Toch hebben we gemeend om die bij elkaar te moeten zetten. En we hebben ze vervolgens een hele duidelijke opdracht gegeven.
Dus het wordt een multidisciplinair team. Je zet ze in een kamer met elkaar. En daarna doe je de deur dicht, gooi je de sleutel weg. En je zegt, jongens, over een jaar kom ik wel weer terug.
Nou ja, we hebben dus die opdracht wel heel duidelijk proberen te maken. En ook gecheckt bij ze of ze de opdracht begrepen. Ja. En toen hebben we dat wel met enige begeleiding een paar sessies gegeven. En in het begin was dat best wel even apenrotsgesprekken, zeg maar.
Die types bij elkaar?
Ja, die types bij elkaar. Die waren niet gewend om met elkaar samen te werken. Überhaupt niet soms om samen te werken.
Of misschien al om ook een ander tegendraadstype tegen te komen?
Ja, die zijn
een beetje geïsoleerd of niet?
Ja, of ze houden dat ook graag zo. Hè, dus ze willen graag hun eigen visie volgen. Dus in het begin was dat best wel ingewikkeld en complex. Maar het feit dat wij ruimte boden om toch met die visies iets te doen, heeft hun uiteindelijk ook doen beseffen dat samenwerken in deze heel interessant kon zijn. Omdat er dan wel degelijk ook een, iets kon worden bereikt waar het bedrijf mee verder zou kunnen.
Ja. En hoe is dat geëindigd? Hoe lang hebben ze zitten broeden en wat heb je ermee gedaan?
Nou, zij hebben toen een soort basis gelegd voor wat wij denk ik toch wel vandaag de dag noemen een heel vernieuwende manier van zeg maar onze leermiddelen produceren.
Maar dan hebben we wel één probleem.
Ja.
Namelijk de rest van het bedrijf.
Ja.
Dus ze waren vroeger die illegale. Iedereen wist wel daar in dat achterkamertje wordt iets gedaan wat helemaal niet zo heel veel met de strategie te maken heeft, maar laat ze maar.
Ja.
Nou heb jij ze op het schild gehezen. Kortom, ze waren illegaal en nou zitten ze op het schild. En nou moeten al die mensen die altijd gewoon veilig hebben gedaan wat jij altijd al had gevraagd, die moeten opeens met die gasten mee gaan lopen.
Ja. Ja, dat is een uitdaging. En dat is, ik ben niet de enige die daarmee worstelt, denk ik. Maar dat is absoluut een uitdaging. Omdat, nou ja, we hebben natuurlijk wel op de momenten dat wij doorbraakjes of milestones realiseerden, geprobeerd daar de organisatie over te informeren en in mee te nemen. Ook weer niet te veel, want dan wil iedereen daar zich van vergewissen. En voor je het weet zit de hele bus vol met toeschouwers. En dat helpt het proces ook niet vooruit. Maar op gepaste momenten hebben we gedeeld wat daar is bedacht en ontwikkeld. En dan heb je vervolgens het vraagstuk van ja, hoe gaan we dit nou verder in de organisatie implementeren. En dan spelen volgens mij twee dingen een rol. Eén is heel duidelijk zijn dat je het meent dat dit de weg voorwaarts is. En de andere kant is dat je de context creëert dat het ook kan landen in de rest van de organisatie. En met die context bedoel ik dan dat je ook zeg maar bepaalde bestaande processen die strijdig zijn met zo'n nieuwe werkwijze, dat je die ook bereid bent om los te laten of af te breken, als je het zo zou willen noemen. In feite creëer je een soort toch burning platform, zeg maar even, in populair taalgebruik. Maar als je iets weghaalt wat vertrouwd was en wat werkte in het verleden, dan moet daar ook iets nieuws voor in de plaats komen. Dus je creëert daarmee de ruimte om andere werkwijzen, andere methodieken te gaan invoeren.
Nog één keertje terug naar Rick Vera. Want hoe hou je als bedrijf die vernieuwers nou vast?
Dat is een hele grote uitdaging. Wat we merken, dat is dat of zij de kans krijgen binnen de organisatie om echt verandering te brengen. En dan blijven ze hoor. Als ze voelen van, we kunnen echt wat doen. Als ze dan het gevoel hebben van, weet je, wij mogen wel de piraat zijn, maar eigenlijk mogen we niet de piraat zijn. Dan ben je ze binnen de kortste keren kwijt. Dus het is bijna je lakmoesproef. Als ze blijven, dan ben je goed bezig. Als ze weggaan, dan moet je niet naar hen kijken, maar moet je toch nog een keer in de spiegel kijken van, heb ik ze nu voldoende ruimte gegeven? Heb ik ze voldoende ruimte gegeven om dingen te ontwikkelen? En heb ik ze ook voldoende laten voelen dat ik dat apprecieer? Dat het niet iets is wat even buiten de organisatie gebeurt, maar dat het een wezenlijk onderdeel is van onze strategie. Ook al lijkt het niet een wezenlijk onderdeel van onze strategie op dit ogenblik, dat je ze toch het gevoel geeft van, hey, it matters, het doet ertoe. Als het management zich nooit laat zien, nooit laat voelen dat het belangrijk is, of als het management na 3 maanden langskomt en zegt, en waar zijn nu deliverables en brengt dit al geld op, dan demotiveer je die mensen gigantisch. Want het kan nog geen geld opbrengen op dat ogenblik, want men is aan het pionieren.
Laatst vraag ik.
Ja.
Hoe kom je aan die piraten?
Selecteer, zowel intern als extern, als je nieuwe mensen aanwerft, op passionele nieuwsgierigheid.
Ja.
Ik weet, dat klinkt vaag, maar ga bij psychologen langs en psychologen kunnen jou zo de kenmerken geven. Alleen, je selecteert daar normaal niet op. Nee. We selecteren heel sterk op processen. We selecteren heel sterk op, passen ze binnen bedrijfscultuur. Wat je net moet doen, is passen ze niet binnen de bedrijfscultuur, want net dan gaan ze de piraat zijn. Want dan gaan ze naar je bedrijfscultuur kijken. Dat is 1. En dan zou ik letten op, in welke mate hebben ze empathisch vermogen? Want iemand met empathisch vermogen die staat gericht op de buitenwereld. In welke mate hebben ze passie? Want mensen die passie hebben, stralen dat ook uit en kunnen de rest van een organisatie ook meenemen. En in welke mate zijn ze creatief? En creatief is niet iets van geef mensen een wit blad papier en ze bedenken wat. Creativiteit is geef mensen een beperking van de middelen en van de box. En binnen die beperking kunnen ze wat nieuws bedenken met de beperkte middelen. Dat zijn de echte creatieve mensen. En als je daarop gaat selecteren, zowel bij de mensen die nu binnen je organisatie zitten, die waarvan je niet eens weet of dat ze dat hebben of niet. Maar ook als je nieuwe mensen aanwerft. Dat is volgens mij hoe je ze vindt.
BNR Werkverkenners. De conclusie.
Vandaag zocht ik uit hoe je als bedrijf het beste haalt uit die lastige types in je organisatie. Die wel mee willen denken, maar ook bloedeigenwijs zijn. Wat moet je daar nou precies mee? Nou, de conclusie. Geef ze de ruimte. Bind ze niet met KPI's en targets. 2. Zet ze bij de afdelingen die sneller ontwikkelen en zorg dat je als directie een duidelijke visie en richting voor ze hebt. En 3. Betrek het andere personeel bij de ontwikkeling en durf ook ouderwetse methodes de deur uit te doen als je naar het volgende platform van je bedrijf toe gaat. Wil je nou meer horen van BNR Werkverkenners? Kan. Even surfen naar onze website bnr.nl/werkverkenners of je vindt ons altijd in de BNR-app. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.